denk dat ik over het algemeen, ik zat natuurlijk niet zo heel dicht bij de minister toen, maar later wel, snap wat hen beweegt en waar ze mee zitten. En ik denk dat ik ook vrij goed kan lezen wat er in de omgeving gebeurt. En dan kan ik waarschuwen. Dus je hebt bij mij niet gauw verrassingen. Ik denk dat mij enorm geholpen heeft als inspecteur-generaal.
Een overvolle agenda. Rennen van crisis naar crisis. Mensen die allemaal iets van je willen. En constant in de schijnwerpers. Hoe houd je als minister of topambtenaar het hoofd koel? In De Top Kijkt Om gaan wetenschappers in gesprek met oud-bewindspersonen en voormalig topambtenaren. Samen blikken ze terug op een leven aan de top. Hoe is de verhouding tussen politiek en ambtenarij? Hoe ga je om met een crisis? En welke eisen worden aan het vak gesteld? En wat kan de nieuwe generatie bestuurders hiervan leren? Je hoort het in De Top Kijkt Om.
Welkom bij deze aflevering van De Top Kijkt Om. We gaan in gesprek met Jan van der Bos. Laatstelijk inspecteur-generaal bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. En eerder bij wat nu de Arbeidsinspectie heet. En nog daarvoor in een aantal andere functies binnen de overheid. Op verschillende bestuurslagen heeft hij zich laten zien. En na 46 jaar afscheid nemen, ja, dan zit je daar en ja, dan mag je omkijken. Jan, welkom.
Dank.
Mijn naam is Guido Reinja. En wij voeren het gesprek over, nou, niet die hele 46 jaar, maar dan toch. De verleiding is groot natuurlijk even terug te gaan naar dat moment dat Jan van der Bos besloot, ik word ambtenaar.
Dat moment. Kijk, ik ben geëindigd als arbeidscontractant bij het Rijk. Maar dat vergt weer nader uitleg. En ik ben begonnen als arbeidscontractant op de Erasmus Universiteit. Daar heb ik mijn eerste ABP-jaren achter de rug als aanvankelijk mentorassistent. En toen later studentassistent bij de vakgroep Staats- en Bestuursrecht. En mijn vader was daarvoor ambtenaar geweest en had een die achtergrond en was bestuurder in het Zeeuwse. En het is voor mij eigenlijk nooit een discussiepunt geweest of ik iets voor het publieke belang zou willen doen. Het heeft er wel om gespannen of ik, want ik heb ook ruimtelijk ordeningsrecht gedaan, of ik bij een ruimtelijk adviesbureau zou gaan werken. Of bij de overheid.
Ja, want ik las erg dat je eigenlijk had je geschiedenis en sociale geografie.
Oh ja, dat heb je goed gelezen, ja. En ik ben toen eerst maar rechten gaan doen. En dat kon ik altijd nog geschiedenis gaan doen. Maar na 5 jaar studie dacht ik, het wordt tijd om te gaan werken.
Oké. Okay.
Ja. En ik had een sollicitatie gelopen in het toenmalige samenwerkingsraad Westland in Naaldwijk. 7 gemeenten die nu niet meer bestaan. Die hadden een samenwerkingsverband gemaakt om een gemeenschappelijke visie te hebben op het gebied daar ten opzichte van Den Haag, de provincie Delft, de omliggende gemeenten. Het was bedoeld om de economische ontwikkeling van die kassen veilig te stellen, denk ik. En die daadkracht die in die streek aanwezig was en is, die had dat bestuur ook. Want ik weet nog goed dat ik op maandagmorgen om 10 uur me moest vervoegen op het gemeentehuis in Naaldwijk. En dat ik om 12 uur werd gebeld of ik s'avonds nog een keer wilde komen. En aan het eind van de dag was ik benoemd. En zo ben ik de ambtenarij formeel ingerold. Ja.
Het klinkt als een verrassing.
Ja, dat was wel snel gegaan. Ja, ja. En het was wel een avontuur. Want ik ken eigenlijk ik ken het Westland eigenlijk helemaal niet. En ik had daar nog een agrarisch beeld van. Dat was totaal verkeerd beeld. Het was wel een agrarische omgeving in de zin van productie. Het is een buitengewoon innovatieve, ondernemende samenleving met een merkwaardig, in mijn ogen, merkwaardige tegenstelling tussen innoverend en conservatief op het cultureel-sociale. En ik moest er ook gaan wonen, dat hoorde daarbij. En maar er zorgde ze ook voor een woning. Ja, dat is begin jaren 80, 1980. Dus,
wat was je eerste opdracht die je kunt teruggaan?
Ja, dat is wel een hele mooie vraag, Guido. Ik haal hem vaak aan, want een van mijn eerste opdrachten was huisvesting van buitenlandse werknemers. Hè? Hoe actueel is het 45 jaar later?
Ja.
Ja, dat was een van mijn eerste opdrachten. Ja.
Wat moest je doen?
Ja, er moest afspraak gemaakt worden hoe je met het vraagstuk omging. En
Want we spreken over welke jaren?
Dit is december 1979 ben ik begonnen, dus begin jaren 80 is dit.
Wat was, ja, kun je, wat was het klimaat waarin je dit moest doen?
Het klimaat was dat men vond dat de buitenlandse werknemers maximaal hun inkomen wilden veiligstellen. En daarom geen prijs zouden stellen op al te dure huisvesting. En tevreden waren met onderkomens zoals die aangeboden werden. En dat leidde tot onder meer tot een gesprek met de toenmalige staatssecretaris Broeks van Volksvesting. En die zei tegen de Westlandse bestuurders: in Nederland wonen mensen in huizen. Die boodschap was duidelijk. En toen is er leid gemaakt aan al die onderkomers in het Westland zelf. En dat had als gevolg, in mijn waarneming hoor, dus zeg ik met een beetje voorzichtigheid, dat veel van die buitenlandse werknemers in Vlaardingen, in Schiedam, in Delft en in Den Haag gingen wonen. En we hadden echt afgesproken om niet meer het beeld neer te zetten dat mensen in de ketelhuizen of op zolder sliepen.
Kan je terughalen wat jij toen hebt betekend?
Nou, niet zoveel. Ik was jong ambtenaar, dus je moest verslag maken. Je had al mazzel dat je mee mocht naar dat bestuurlijk overleg. Ja. Het was een kleine organisatie van 7 mensen. Okay. 2 administratieve, 5 beleidsmedewerkers. En als je secretaris was, dan deed je dat.
Je kwam uit Zeeland, je zat in het Westland, op weg naar Den Haag. Klopt het ook dat je doorging uit die
Westlandse Haag? Dat klopt. Ik heb echt een hele boeiende tijd gehad in het Westland. Dus een van de dingen die ik daar mocht doen is dat we een plan hebben gemaakt voor de economische ontwikkeling van die streek. Wat onder meer heeft geleid tot het regionaal bedrijfsterrein. Dat bedrijfsterrein uit die centra werden weggeplaatst. Maar vooral ook een energieplan voor het Westland. In de tijd dat die gasprijzen heel hoog waren, zag je ook tal van energieopties die je nu ook hebt, aardwarmte, warmtekrachtkoppeling, afvalwarmte vanuit de Botlek naar het Westland met een pijp onder de nieuwe waterweg door, et cetera. Die zijn gekomen en het bestuur wist eigenlijk niet goed hoe ze dat moesten wegen. En toen is er met steun van de Nederlandse Energieontwikkelingsmaatschappij en het ministerie van Vomil, denk ik toen nog in die tijd. En de provincie en zeker ook de Europese Unie is een energieplan voor het Westland gemaakt. En dat heeft ook geleid dat ze zeiden, we hebben in ieder geval een bestuurlijke institutie nodig. En dat heeft geleid tot het energiebedrijf Westland. Want toen waren er kleinere elektriciteitsbedrijven. En een deel zat op de provinciale elektriciteitsbedrijven. En je had het gasbedrijf en het waterleiding. Dus ze wilden het in één hand hebben. En op dat moment dacht ik bij mezelf, nou, ik moet toch nog maar eens kijken of ik nog een deurtje verder kan. Dat was aantrekkelijk. Ik had denk ik ook wel een baan kunnen krijgen bij dat energiebedrijf Westland.
Wat ontbrak er?
Ja.
Of waar zocht je naar?
Ik ben een nieuwsgierig jongetje, Guido.
Ja.
He? Dus
dus waar was je nieuwsgierig?
En nou weer iets anders, hè?
Ja.
En ik had dat... Ik vond het Westland fascinerend, hè? Dus dat wat daar gebeurde.
Want je woonde er inmiddels ook?
Ik woonde er ook en ik voetbalde er en ik tenniste er. En op een gegeven moment denk je dat je er iets van gaat begrijpen. Dus ik woon nu in Rotterdam, hè? En ik kwam uit Rotterdam. En dan denk je dat ze in Rotterdam direct zijn en hard werken. Nou, toen ik in het Westland kwam, wist ik dat in het Westland dat ze dan nog directer zijn. En eigenlijk ook nog harder werken. Dat is een van de elementen. Maar die enorme innovatiekracht die ze daar hadden, dat vond ik wel fantastisch. Maar bestuurlijk gezien, veranderde niet zo heel erg veel. Het CDA had daar toch wel een machtspositie. Mm-hmm. Dus je wist hoe de hazen zouden lopen. Dus je kon... Ja. En dat was in de tijd, wat was het? 85, 86 in die orde van grootte, denk ik 85. En de Rijksdienst zat op slot. En toenmalig secretaris-generaal Josias van Aartsen heeft bij Binnenlandse Zaken toen mogelijkheid geboden om wat meer mensen bij het toenmalige DG Openbaar Bestuur te krijgen met gemiddelde ervaring. En daar, ik denk dat er 3 of 4 mensen waren en op een van die functies ben ik binnengekomen. bij Floris Platen.
Als je die jaren terughaalt, je zegt eind jaren 80, begin jaren 90, dan denk ik dat zijn de jaren van het planningsdenken. Nu public management, we gaan het maken. Kun je iets terughalen uit die tijd toen je daar begon bij Binnenlandse Zaken? Bijvoorbeeld, hoe zag je gereedschapskist eruit?
Ik zat bij een directie die de coördinatie bestuursbeleid. En die lette dus eigenlijk op de andere departementen die gemeenten en provincies medebewind riepen. En zorgen dat die bestuursinstrumenten niet al te veel voortwoeken. Dus als specifieke uitkering en informatieverplichting om ze een beetje gesaneerd te houden. Dus uit die tijd misschien herinneringen wel had je de operatie saneer specifieke uitkering. Hè? Dat is ook weer veel over te zeggen, maar dat nu niet. En ik heb daar na 2 jaar ben ik naar financiën gegaan. Naar de directie Financiën Publiek, eigenlijk een lichaam. Toen kwam er vrij snel het kabinet Lubbers-Kok. En de vlag van dat kabinet was de sociale vernieuwing. En dat ging dus toch veel over wat gemeenten moesten doen. En namens financiën kwam ik toen in de interbestuurlijke projectgroep Sociaal Vernieuwen onder leiding van Jan Schaefer te werken. Dat was best een lastige plek. Hè? Want aan de ene kant was financiën natuurlijk altijd voorzichtig met het geld. En met de verbindingen van hun eigen mensen in dat soort clubs. En aan de andere kant was Wim Kok als vicepremier ook wel heel erg betrokken bij de sociale vernieuwing. Ja. Dus ik zat niet zozeer in het nieuw public management denken, maar meer in het denken van het ontlasten van de centrale overheid. En te komen tot effectievere aanpakken door aanpakken te bundelen op decentraal niveau. Ja. Dus toen zijn die 30 sociaal vernieuwingsgemeenten gekomen, et cetera, et cetera.
En je kon je nieuwsgierigheid daar kwijt?
Ja, daar kon je nieuwsgierigheid wel naar kwijt, ja. Want dan had je had NVWS daarin zitten en je had onderwijs daarin zitten en je had sociale zaken daarbij zitten. En volkshuisvesting zat daarbij. En dus heel die, waar de achterstand probleemcumulatie zat, die departementen, nou ja, wat is nieuw zou je bijna zeggen, maar dat speelde en dat ging langs de weg van het geld. En ik was ver weg volgens mij de laagste ambtenaar die in die groep zat. Maar bij financiën mocht je al heel snel naar buiten. Dus ja, ik kon daar mijn nieuwsgierigheid wel in kwijt. Toen werd het extra spannend. Er is ook veel over geschreven, denk ik wel. Omdat het toen financieel-economisch erg tegen zat. En toen kreeg je de tussenbalans. En in die tussenbalans, toen werd er ook bezuinigd op de sociale vernieuwing, wat in die projectgroep sociale vernieuwing, waar niet alleen Rijksambtenaren zaten, maar ook iemand van een gewezen wethouder van de VVD en van Tineke van der Klinkenberg van de CPN en van het CDA en van de PvdA. Toen ontstond de spanning tussen die projectgroep die zich inzette voor de sociale vernieuwing en de bewindslieden. Dat moest ik wel een beetje opletten, hoor.
Ja, want je begint er ook een beetje bij te lachen. Dus dat,
ik vond het wel een mooie tijd, ja.
Haal eens wat terug. Zullen het dan niemand doorvertellen?
Nou,
hoe ging dat daar aan tafel?
Je had aan de ene kant de realiteit van de Haagse besluitvorming, dat men zei, we moeten de tering naar de neering zetten. Dus er moet bezuinigd worden. Dus ook op belangrijke dingen voor de sociale vernieuwing. Ja. En de andere kant, die project sociale vernieuwing die in het land allerlei halve banden had gesloten en echt vooruit moest door. Ja. En die voelden zich toch tekort gedaan. En ik zat er dan namens het ministerie van Financiën. Dat botste wel eens met Jan Schaefer, ja. Maar ja, ik kon er ook niet zoveel aan doen natuurlijk. Want ja, de politieke besluitvorming lag ergens anders. Dus.
Ja, en wat was toen de Jan van der Bos toegevoegde waarde in zo'n gesprek? Wat kreeg jij voor elkaar? Want je was niet alleen een waarnemer, neem ik aan.
Nee. Nou, wat ik denk altijd wel gedaan heb, is als ik dingen aanzie komen, dat ik mensen ga waarschuwen dat er dingen aankomen. Nee?
Okay.
Dus ik denk dat het niet allemaal als een grote verrassing is gekomen. De mate waarin misschien wel. En ik denk dat ik ook wel, of dat geholpen heeft, weet ik niet, heb gestuurd op probeer de verbinding intact te houden. En je hoeft niet alles weg te gooien op het moment dat het een beetje minder gaat. Maar als je die evaluatie leest van de sociale vernieuwing, dan klinkt er wel enige teleurstelling in door van de groep. Ja. Ja.
Maar dat signaleren is een belangrijk punt. Opletten. Signaleren, mensen informatie niet onthouden. Kun je dat een beetje adresseren? Ik kom er ook op bewindslieden in dit verhaal voor.
Zeker. Zeker. Die had dus ook de ministeriële commissie sociale vernieuwing. En ja, dus dat ik vanzelfsprekend ging mee met de minister daarheen. Ja. Iets over die onvrede zal ik wel eens geventileerd hebben, denk ik. Ja.
Inmiddels ben je een jaar of 10 ook aan het werk dan. Hè? Ja. Op dat niveau van gereedschapskist. Hè? Wat merkte je als je dat nu ook terughaalt? Wat had je toen in handen? Waar je goed in was. Dat opletten noemde je net al.
Als ik het van mezelf zeg, ja, dat vind ik altijd. Guido, dat vind ik heel lastig, want dat vind ik altijd opschepperig klinken. Maar ik heb altijd gezegd. Ik ben een bestuursambtenaar in de rol van. Dat ben ik later pas gaan zeggen. Mm. Maar ik denk dat ik heel erg goed vanuit een bestuurder kan kijken. Van een politiek bestuurder kan kijken en kan denken. Mm. Ik denk dat ik over het algemeen. Ik zat natuurlijk niet zo heel dicht bij de minister toe, maar later wel. Mm. Snap wat hen beweegt en waar ze mee zitten. Ja. En ik denk dat ik ook vrij goed kan lezen wat er in de omgeving gebeurt. En dan kan ik waarschuwen. Dus je hebt met mij niet gauw verrassingen. Ja. En ik denk dat mij enorm geholpen heeft als inspecteur-generaal. Ja.
Is dat iets wat jij gaandeweg ontdekte? Of heb je hierop gestuurd? Of waren er mensen in jouw omgeving die je hierin vormden?
Ja, ik denk dat ik het een beetje afgekeken heb thuis. Ik heb in het Westland ook heel erg tegen die bestuurders aangezeten. Ook die praktische bestuurders. Ja. Hè. Dus toen ik bij Binnenlandse Zaken kwam, vond ik al die mensen die konden. Ik dacht, dat ga ik nooit kunnen daar. Hè. Ja. Die mensen kunnen zulke verhalen vertellen over de commissie Dekker, over stadsvernieuwing. Oh man. Of over de regionalisering van de arbeidsvoorzieningen. Kijk allemaal die prachtige verhalen. Ik dacht, mensen, wat weten die mensen veel. Hè. En als je dan bij bewindslieden kwam, dan dacht je, oh, ik hoor diezelfde redeneringen die ik wel ken. Hè? Dus dat is toch niet zo heel anders. Hè? Ja. Toen kwamen wij aan de bureaucratie. Ja. Vaak verteld, iemand die wilde me troosten. Zei, ja, maar we zijn een hele platte organisatie. Je hebt hier maar 5 paraven nodig om bij de minister te komen. Bij Verkeer en Waterstaat wel 25. En ik dacht, ja, waar ben ik terechtgekomen? Maar ik denk ook altijd heel erg dat men heeft alles van mij gezegd dat ik heel extreem bestuurlijk denk. Maar ik weet nooit zo goed wat dat is, want dat doe ik gewoon. Hè? Ja. Ik heb wel eens ook tegen mensen gezegd, je moet, als je iemand naar me, ik ben tutor, heel lang tutor geweest van het KP. En dan zei ik altijd, stuur nou iemand naar me toe. Mm. Als je nou denkt dat ik makkelijk overzicht heb, stuur niet iemand naar me toe die overzicht moet krijgen. Want ik weet niet hoe je dat doet, want dat zie ik gewoon.
Je zei tutor van KNP bedoel
je? Bij het KP, bij het kandidaatprogramma.
Bij het kandidaatprogramma van de algemene bestuurs.
Van de bestuurs, ja, pardon. Ja. Maar als je iemand hebt die schroom moet overwinnen om een zaal toe te spreken om te gaan staan, want ik ben hier degene die jij verantwoordelijk is, daar kun je, die kan iets van mij leren.
Je hebt dus heel veel oog voor die bestuurder, wat die bestuurder nodig heeft. Ik maakte wel een sprong, maar je bent natuurlijk later bij de inspecties gegaan. Vrij lang, hè. Ik had arbeidsinspectie en later IOT, leefomgeving en transport. Ja. Als ik interviews met jou lees of daarover hoor, dan denk ik, dat is niet alleen iemand die bezig was met die bestuurder, maar juist met de maatschappelijke impact van het handelen.
Maar vanzelfsprekend. Hè? Je dient publieke belang en je minister.
Maar is er een moment geweest dat je daar een draai voelde? Of dat je dat maatschappelijke belang sterker voor in beeld kwam? Omdat je net even die nadruk gaf op het bestuur.
Ik snap. Het is denk ik toch altijd wel heel sterk inhoudelijk gedreven geweest. Hè? Ook bij sociale zaken. Als het over de onderkant van de arbeidsmarkt gaat, over de bijstand. Hmm. Wat me nog steeds echt bezighoudt. Hoe komt het nou dat we niet in slagen om dat een beetje simpeler te maken? Hè?
Ja.
Ja, ik weet wel hoe het komt. Omdat mensen dan denken dat er veel misbruik van gemaakt wordt en dat je weer maar strenger moet maken. Hè? Dat is, ja. En waarom kunnen we dat nou niet een beetje op een andere manier doen? Dan heb je te maken met politieke voorkeuren. Ik neem eerst een voorbeeld uit mijn huidige praktijk en dan kom ik wel bij een ander voorbeeld. Ik ben ook nog voorzitter van het Diaconaal Centrum Paulskerk in Rotterdam. En je kunt het vraagstuk van de daklozen kun je neerzetten als overlast op straat. Je kunt het neerzetten als barmhartigheid door mensen een huis te bieden. En je kunt het ook neerzetten als een element van gezondheidszorg. Bewaakte gezondheid. En dat kan heel erg afhangen van de situatie waar je zit. Welk publiek belang je het grootste maakt. Dat hoef je niet uit te leggen bij welke partij je welke zou moeten nemen. En dat zou je natuurlijk op het punt van het niet naleven van de arbeidsomstandighedenwet. Dat kun je neerzetten, waar het ook voor bedoeld is, als bescherming van de werknemer. Belangrijk natuurlijk, de gezondheid. Volgens mij kwam gisteren de staat van de arbeid nog uit. Met zoals het tot misschien 4000 doden. Dat waren er een paar jaar geleden toch nog een stuk minder. Althans niet meer konden tellen. Maar je kunt ook neerzeggen, als degene die zich niet aan die regels houdt, dat die een ongewenst concurrentievoordeel heeft. En dat je daarmee vals speelt op in de economie. Ja. Dat is een andere invalshoek. Ja. Dus als je bij iemand die een grote belang hecht aan de bescherming van de werknemer sterk op die economische kant gaat zitten, heb je misschien minder rapport dan wanneer je gaat zitten op de bescherming van die werknemer. En andersom. Ja. Dus dat geef ik als voorbeelden van het bestuurlijke kijken. Terwijl je toch het publieke belang in verhogen hebt.
En wat zie jij dan als jouw rol hierin?
Als directeur-generaal is dat dan weer anders als inspecteur-generaal. Ja. Als inspecteur-generaal is het ietsje.
Maar is er ook een basale ambtelijke opvatting bij jou in? Hè? Als je zegt, ik heb te maken met bestuurlijke opvattingen, ik heb te maken met publieke opvattingen, met politieke voorkeuren en belangen en betekenissen, maatschappelijke noden in verschillende grootte. Is er nou inderdaad een soort ambtelijke basis in jou dat je zegt?
Nou ja, dat is, de ambtelijke basis is ordelijke besluitvorming voorbereiden. En dan ga je natuurlijk vragen wat is ordelijke besluitvorming, dat alle invalshoeken aan de orde kunnen komen.
Oké.
Ja. Dus ook je hoort tegenwoordig veel mensen zeggen, ja, bewindslieden willen iets niet horen. En dat herken ik eigenlijk. Dat zal wel zo zijn, maar dat herken ik eigenlijk.
Jij vindt dat alle invalshoeken moeten op tafel komen?
Jazeker.
Ja. Worden vaak woorden als onafhankelijkheid, neutraliteit en zo ook bijgebruikt. Welke labels kun jij daaraan plakken? Dus met al die verschillende opvattingen die je hebt. Het is bijna een vraag naar een moreel kompas, dit. Maar het is toch van, is het gewoon waardevrij uitstallen waar we het over hebben? Dus die verschillende opvattingen. Of nu gaat om Pauluskerk hoor, vind ik. Vraagstukken als bij je taak als directeur-generaal of later inspecteur-generaal. Is er sprake van waardevrij uitstallen of?
Ja, dat kan ik niet, hè, waardevrij uitstallen.
Nee.
Dat zou betekenen dat ik los van de waarde zou kunnen denken. Dus dat kan ik niet.
Kan je een situatie misschien hierbij naar voren halen? En als dat moeilijk is.
Nee, maar je kunt. Ja. Nou ja, je kunt. Dat hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Je kunt natuurlijk toch. Als je de tegenstelling tussen de leefomgeving, eisen en de economische ontwikkeling. Waar toch vaak in mijn beleving de economische ontwikkeling prioriteit heeft gekregen boven de leefomgeving. En ik denk nu dat de leefomgeving langzamerhand niet meer een. Door wat veel wordt gezien als iets wat je af kunt wegen. Maar dat is niet meer af te wegen, want het is de harde grens aan het worden. Hè? Zoiets met elkaar delen.
Hè?
Ja. Je zegt, joh, pas nou op dat je niet in een paradigma blijft zitten van je kunt het wegen. Hè? Dat kun je wel doen, maar dit wordt steeds minder flexibel om te wegen, die leefomgeving. Hè?
Ja.
Dus misschien moet je daar toch op een andere manier mee omgaan.
Ja. Toen jij binnenkwam bij de inspectie leefomgeving en transport, begreep ik ergens, zei je van de percentages moeten eigenlijk net omgedraaid worden die in aandacht uitgaan naar leefomgeving en transport.
Dat
was dat er zo'n...
De inspectie leefomgeving en transport, die heeft 160, meer dan 160 verschillende onderwerpen.
Ja.
De capaciteit was by far onvoldoende om dat aan te pakken.
Ja.
En tot 2015 was er ook geen enkele ruimte om er meer capaciteit voor te krijgen. Dus heb ik tegen de toenmalige bewindslieden en de secretaris-generaal gezegd, ja, dat betekent dat we moeten kiezen.
Ja.
En ik kan kiezen op basis van wetten, legalistisch. Ja. Maar ja, alle wetten zijn even belangrijk. Dus ja, ik kan het alfabetisch doen, of ik kan het historisch doen, of ik kan loten. Of ik kan een andere stap maken en ik ga wegen op maatschappelijke schade.
Ja.
En toen hebben we wat dan heet een inspectiebrede risicoanalyse gemaakt. We hebben dat geclusterd en gekeken. Dat is vrij goed gegaan, vind ik zelf. Naar hoe groot die schades zijn, die maatschappelijke schade op jaarbasis. En toen bleek dus dat het patroon was dat de capaciteit van de inspectie was omgekeerd evenredig met de maatschappelijke schade. Dus de grootste schade is waterrecht, de bodem en afvalstoffen, et cetera, et cetera. En dat leidde wel tot verbazing. Ik dacht dat we het ministerie van Transport waren, hè, bij wijze van spreken.
Ja.
En dan heb je natuurlijk niet op een nacht en een middag de mensen die toezicht houden op het transport naar de leefomgeving. Maar daar hebben we wel een groot accent op gezet en ook wel extra capaciteit op gekregen. Ja. Ja. Dat vond ik wel een uitdrukking. Had toen niet zo scherp in de gaten. Dat was voor mij wel later duidelijk dat een kentering in het denken met zich meebracht.
Het begrip maatschappelijke schade.
Maatschappelijke schade, ja. Dus ik ken altijd, ik ben niet zo geïnteresseerd of het verboden is. Ik ben geïnteresseerd of het schadelijk is. Ja. Dus misschien mag je van de politie, mag je s'nachts om 12 uur niet oversteken als het licht op rood staat. Maar dat zou ik zonde van mijn inspectiecapaciteit vinden. Ja. Om daarop te letten. Heb ik liever dat we gaan staan waar het echt problematisch is.
Weet je nog waardoor dat opkwam? Was dat nou de vrucht van die eerdere stappen? Niet alleen op Tolen en in het Westland en bij Binnenlandse Zaken. Maar zoiets komt op. Hè? Dus hoe kwam je... Mart Smeets zou vragen, wat ging er door je heen? Maar dan toch, hoe kwam je op dit fenomeen?
Ja, dat had eigenlijk twee redenen. Dat is één, dat ik dacht, ik had bij de inspectie Sociale Zaken, dat was een fusie naam, maar nu hebben we inspectie. In kader van de bezuinigingen wel een keer een risicoanalyse doorgevoerd. Om te kijken wat nou de kleinste risico's waren waar je dan zou kunnen bezuinigen. Dus ik wilde per se geen kaasschaaf. Maar hier was het anders. Hier had ik gewoon een fundamenteel tekort aan capaciteit. Los van de vraag of je het al zou moeten hebben. En ik dacht, ja, dat moet ik op een bepaalde manier verantwoord inzetten.
Nee? Okay, dus
en er zit een keuze achter. Dat is niet mijn keuze, maar die moet politiek gesanctioneerd worden. Hè? Je moet zeggen,
maar ja, capaciteit was de aanleiding?
De capaciteit was de aanleiding. Ik zei, dit kan ik niet voor mijn verantwoording nemen.
Toen zei je, wat voor visie hebben we hierop?
En hoe gaan we dit nou doen? Hè?
Hoe ga jij dan te werk op zo'n moment? Want dan krijg je te maken met je medewerkers. Je hebt te maken met politiek, met de Kamer. Stel je dan ook eerst uit?
Wat zei je?
Stel je eerst uit. Je vertelde ook over je eerdere betrekkingen. Dat je vaak even goed... Je wilt verschillende perspectieven zien.
Ja, dat is ook zo. Nou ja, ik ben niet zo legalist. Hè. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar voor een toezichthouder. Maar ja, ik dacht, Tom Poes was in een list. Hè. Ja. Hoe ga ik hier nou mee om? Want als je dat niet openmaakt... Ja. Ik vind dat de politie daar het risico heeft. Ik heb ooit nog bij voorzitter van IBO Effectiviteit Politie. En ik heb vaak gezegd, je moet terugpraten. Je kan niet alles doen. Hè? Je hebt een takenpakket als politie wat je capaciteit overschrijft. Dus ja, je moet helder zijn wat je wel en wat je niet. Hoe ingewikkeld het ook is. Want je kunt moeilijk zeggen, ga daar niet meer op letten. Want dan, hè? Dus ik dacht, dat kan ik gewoon niet. Ik kan dat niet intern houden. Want dan is het mijn verantwoordelijkheid dat ik niet heb voorgelegd. Dat het de ene kant van de Kamer, de budgetwetgever, niet consistent is geweest met de wetgever in het beschikbaar stellen van de middelen. Hè? Zeg maar eventjes echt op financiën en ambtelijk. Ja, dan moet er gekozen worden. Hè? En dan zou ik zeggen, ik zou zo kiezen. Dat is mijn professionaliteit. En dat betekent dus dat we dit minder doen en misschien dit wel niet.
Ja.
Hè? Maar hier ligt de prioriteit om deze reden.
Ja.
Nou, we hebben een presentatie gegeven in de Kamer, et cetera, et cetera. En ook in het departement, en daar zal ik zoiets over zeggen. En die Kamer die accepteerde dat. Het bewindslid in de Kamer accepteerde dat. En dat vond ik ook niet zo raar. Want de Kamer is wel gewend om dingen tegen elkaar af te wegen. Die niet helemaal gelijk zijn. In het departement en in de inspectie was het veel ingewikkelder. Omdat mensen dan betrokken zijn op één onderwerp. En het moeilijk vinden om het geheel te pakken. Ja. En ik wat tegen mensen moest zeggen. Joh, je deed je werk prima. Het is een wettelijke taak. Maar we gaan het toch een stukje minder doen. Want ik ga capaciteit verzetten van A naar B. En dat heeft me niet altijd bloemen opgeleverd.
Ja, hoe ben je er toen mee omgegaan? Dus die interne kant. Dus je
interne
zag...
kant, nou ja, dat was best... ik heb de innovatie getracht aan te jagen. Door te vragen om mensen stil te staan bij de ontwikkeling van een vak. En ik heb dus daar de organisatie uitgebreid met een aantal programma's. Tijdelijke programma's. En die tijdelijke programma's heb ik op de grootste risico's gezet. Zodat ik een wat makkelijker en flexibeler manier van werken kon krijgen. Dat was nog wel ingewikkeld hoor. Want de ILT is een fusiedienst van fusiediensten. Je kon duidelijk zien dat de mensen van de Vroom-inspectie zich overtankt voelden door de mensen van de inspectie Verkeer en Waterstaat. Ook in de manier waarop het bezuinigd was. En door velen werd het programmatisch werken gezien als een overwinning weer van de mensen van de Vroom-inspectie. Hè? Ja. Dat had ik niet door. Dat had ik gewoon niet door. Dus dan heb je al een sentiment geraakt wat je helemaal niet wilde.
Ja.
Nou, uiteindelijk vond ik eigenlijk wel... Uiteindelijk ging het met een langzaam, ben ik toch voor een structuuroplossing gegaan. En dat is bijna altijd tijdverlies.
Ja.
Dus dat liep toch in corona. Dus dat vond ik wel ingewikkeld.
Ook. Hoe kijk je er dan op terug? Niet goed gedaan?
Ja, toch te weinig stuur gezet op... Ik garanteer dat het begrippen van geleide organische groei. En ik denk dat ik meer minder alleen op de organische groei heb moeten zitten. Meer op de randvoorwaarden.
Ja. Ja.
En misschien toch scherper de gevoeligheden in de gaten had moeten houden. Ik heb onderschat hoeveel professionele krenkingen in de organisatie zaten uit het verleden. En die bij nieuwe veranderingen in de weg zitten. Ja. Dus de buitenwereld, heel veel mensen zijn heel complimenteus over wat er gebeurt met de inspectie. Die is voor heel ver gekomen, geen misverstand. Maar als ik daar nou op terugkijk, dan denk ik, toen ik kwam, ja, dat zeg ik toch maar... Toen waren er veel mensen die zeiden dat ik mijn excuses aan moest bieden voor mijn voorgangster. En dat wou ik helemaal niet, want dat vond ik ook helemaal niet nodig. Ze zeiden, dat ga ik niet doen, ik ga vooruitkijken. En dat vind ik echt wel dat het een fout van mij was, want ik had moeten zeggen, waarom vraag je het?
Ja.
Huh?
Ja.
En er zaten ook wel krenkingen van voor de eeuwwisseling. Hè. Er zijn mensen heel lang mee gezeten en het is heel lang ook niet bespreekbaar gemaakt.
Mm.
Dat is de reden dat ik een antropologisch onderzoek heb laten doen bij de inspectie. Hè. Omdat beschrijving van hoe zijn wij nu eigenlijk zo neutraal mogelijk. Hè. Want als je cultuuronderzoek doet, dan zit je gewoon in de verwijtende sfeer op het gedrag. En dat wou ik niet.
Ja.
En dat heeft er wel toe geleid dat een aantal dingen wel beter bespreekbaar zijn kunnen
gemaakt. Kwam je daar zelf op, dat antropologisch onderzoek? Of waren mensen in je omgeving die je dat...
Nee, dat heb ik denk ik zelf bedacht, ja.
Weet je wat je daartoe aanzet?
Ja, omdat misschien heeft iemand wel eens een keer over een antropologisch onderzoek gehad door een organisatie antropologie. Maar dat kwam eigenlijk omdat iemand wel eens tegen mij gezegd heeft, de vrouw van Ronald Gerritsen. Als je het over cultuur hebt en je beschrijft de cultuur, dan zal bijna iedereen herkennen wat de cultuur is. Maar iedereen voelt zich, hè, want je hebt het dan over het falen in de cultuur. Mm. Je wordt over met mensen gepraat in plaats van over mensen gepraat. Je kent al die zinnetjes wel. Hè?
Ja.
En iedereen zegt het is zo, maar iedereen voelt zich beledigd.
Ja.
Dus ik dacht, ik moet niet een oordelend stuk hebben. Ik moet een analyserend stuk hebben wat mensen de gelegenheid geeft om te praten. Nou ja, dat was... Zo ben ik aan dat antropologisch onderzoek gekomen.
Ja. Waardoor je die biotoop, om het zo te zeggen, beter leert kennen.
Ja.
Heb je daar ook iets aan ontleend over het vakmanschap? Wat dus, wat je zegt, dit is essentieel voor het vakmanschap.
Van de inspecteurs of van de inspecteur-generaal?
Werk maar uit. Want het is volgens mij voor allebei. Dus voor jou als leidinggevende heb je eruit gehaald hoe belangrijk het is om die... te weten met wat voor volk je te maken hebt in cultuur en wat mensen bindt en boeit en bezighoudt. En het is voor de mensen zelf van belang dat ze weten.
Ja, je vindt dat wat ik heel belangrijk vind bij zo'n inspectie en bij uitvoerende organisaties, is het respect wat je voor de competentie, voor het vak van de mensen moet hebben.
Ja.
En de mensen worden ook geïnspireerd door het vak en door vakgenoten. En ze hebben een broertje dood aan bureaucratie en aan beleid. Dus dat moet je met mate doen.
Ja.
Dat is één. Tweede is hou in de gaten dat het dorp altijd sterker is dan een nieuwkomer. Qua gedrag. Dus als je daar iets aan wil doen, moet je wel heel goed nadenken wat je verandert. Misschien moet je ook nadenken of je het echt wel wil veranderen.
Mm-hmm.
Omdat het ook betekenis heeft. Het effect van de Vira was net voor mijn tijd dat men zei, je moet de inspecteur moet politiek bestuurlijk gevoeliger worden. Heb gezegd, dat hoeft de inspecteur voor mij helemaal niet. Als dat zo is meegenomen. De inspectie moet politiek bestuurgevoelig worden. Je moet dat snappen. Hè? En ik vind trouwens ook dat het begrip politiek en bestuurgevoelig, dat die te makkelijk in één adem worden genoemd. Maar dat is weer een heel ander punt. Dat vind ik heel erg belangrijk. En ik vind dat je als inspecteur-generaal in die functie toch wel echt voor je organisatie moet gaan staan.
Ja.
Je moet wel kritisch zijn naar de kwaliteit, maar je moet voor je organisatie gaan staan. En ja, er is heel veel over emancipatie van het toezicht gesproken. En ik heb gezegd, dat woord wil ik nooit meer horen.
Want?
Nou ja, op het moment dat je zegt, wij moeten emanciperen, erken je dat je achterloopt.
Oké.
Okay. En ik zeg, dat lopen we niet helemaal niet. Wij zijn toevallig hier de inspectie en wij zijn goed. Ja. En dat is een ander vak dan beleidsmensen.
Ja.
En ik ga het ook niet zeggen dat beleid moet emanciperen.
Ja, nou was jij in
en dat hier ook, ja. Dus ja. Dat leidt ook, Guido, tot uitspraken dat onafhankelijkheid moet je wel regelen, maar het is ook een kwestie van karakter.
Je bent nogal wat te weten gekomen, zou je kunnen zeggen, in die periode.
Ik heb een hoop afgeleerd.
En wie waren daarin belangrijk voor jou?
Nou, heel veel mensen. Op mijn afscheid heb ik vijf mensen bijzonder bedankt die overleden zijn. Dat was Wannie van Leeuwen, de directeur-generaal. Die zei, houdt een beetje klein, hè? Wetje typen, het is maar werk. Laat het niet uit je poten vallen, hè? Verantwoordelijkheid nemen. Maar maak het klein. Ronald Gerritsen vond ik heel erg bijzonder. Een voorbeeld heb ik toen genoemd. Dat mensen terugkwamen uit overleg en zeiden, we hebben niks weggegeven. En hij vroeg, heb je wat bereikt? Ik heb veel van Ton Anning geleerd. De manier van kijken, vooruitkijken. Dus niet al te de dingen die groot maken, maar echt de ruimte nemen in je hoofd om vooruit te kijken. En denken, nou, als ik nou een beetje die kant op duw, dan gaat het wel die kant op. Hè? En ook gewoon bereid zijn om mensen te helpen. Dus niet, joh, dat is een ander, dat is jouw probleem. Hè? Dus als financiën een probleem heeft, of de Belastingdienst, dan wil ik best, kunnen we ergens mee van dienst zijn, bij wijze van spreken. Leo Kokhuis, dat was de inspecteur-generaal, een bijzondere man ook. En hij zei, ja, ze maken mij de pis niet lauw. Hè? Dat moet je ook wel een beetje hebben. Maar ook wel, je neemt 100 besluiten op een dag. Er zijn er altijd wel een paar die beter hadden gekund. En dus ja, zo kom je altijd mensen tegen die, waar je dingen van leert.
Nou was je tegelijk, hè? Je was inspecteur-generaal. Je bent vrij lang ook voorzitter van de inspectieraad geweest. Dus van het overleg.
Ja.
Hoe ging je nou in dat bredere gremium van al die inspecties om met dit soort wijze lessen over en leiderschap en inspectie zijn en ook vakmanschap?
In het begin van het vorige decennium zaten we heel erg sterk nog in toezicht is een last. Er moet één rijksinspectie komen. Begrip als inspectievakantie. En
inspectievakantie?
Ja, inspectievakantie. Dat stond in een regeerakkoord. Dus als je goed gedroeg, dan hoefde de inspectie niet langs te komen. Dat heet de inspectievakantie. Mijn collega's waren daar not amused over. Laat ik het maar zo formuleren. En dit was die tijd. Dus toen, dat was toch wel, ja, kleine stapjes om het wat te veranderen, om het zo maar te zeggen. Anekdotisch is de volgende toch wel dat ik zei, na inspectievakantie, zullen we eens een inspectievakantiefoto maken? Hè? Ja, oh ja. Dus laten we maar eens een paar sectoren nemen om te kijken hoe vaak nou inspecties bij een bedrijf komen. Hè? Nou, dat was bijna. Er waren, bijna alle bedrijven hebben eeuwigdurende inspectievakantie. Hè? Dus dat is nooit gepubliceerd, maar ik heb het woord inspectievakantie ook niet veel meer gehoord. Hè. Dus, en dat is zoiets, dat is geen wapenfeit, maar dat vind ik wel een smaakanekdote. Zo kan je iets laten verdwijnen zonder dat je er echt via de barricade ervoor op moet. Hè. En dat kwam dus wel, dus wat de belangen die ik had als, met elkaar, die waren bijna concurrent met de belangen die ik had als IG. Dus dat liep in elkaar over. En later zijn we veel meer op de informatiekant gaan zitten en op de maatschappelijke betekenis en de signalerende kant van het toezicht. Je moet signalen geven, dus de staat van de arbeid die net uitgekomen is. Ja. En op een gegeven moment moet je er ook gewoon mee stoppen, want dan ben je op een gegeven moment de enige die over is van de lichting. En dan denk je, dat zijn allemaal nieuwe mensen, weet je wat, wat tijd dat iemand anders het gaat doen.
Ja. Is er nou iets in jou geweest wat jou erg richting die inspecties heeft gedreven?
Nee.
Je had ook andere kant op hangen.
Ja.
Nee, zeg je.
Ja. Ja. Ik was directeur FVZ bij Sociale Zaken. Toen kwam er een inspectiewijk en inkomen, 2003.
Ja.
En Leo Kokhuis wilde een directeur hebben van het departement. Een goeie had hij gezegd. En ik was anderhalf jaar directeur VZ. En toen, toen zei Roland Gerritsen, wil je plaatsvervangend IG worden? Ik dacht, ja. Voor mij was tot dat moment was de inspecteur-generaal, dat was Danny Kay. Hè? En Prins Bender, dat waren voor mij de inspecteur-generaal. Ik dacht, een nieuwsgierig jongetje, dat is interessant. Dat zou best wel als toekomst kunnen zijn.
Hoezo Danny Kay?
De film, The Inspector General.
Oh, okay.
Ik ken die, is een boek van Gogol, dacht ik. En dat is een dorp in Rusland dat helemaal in rep en roer raakte, omdat de inspecteur-generaal langs zou komen. En dat blijkt een zwerver te zijn, Danny Kay. Maar ze zien hem te gaan voor de inspecteur-generaal. Een hele oude film. Dus, maar dat was mijn referentiekader. En Johan Leeuw die vroeg mij, ik was directeur-generaal bij Sociale Zaken. En Johan Leeuw vroeg mij of ik de bijzondere opsporingsdienst, inspectiewerk en inkomende arbeidsinspectie wilde samenbrengen. Inspectie, die als werktitel aan Sociale Zaken. En we hebben toen niks beters kunnen verzinnen. Ja. Nu heet hij gelukkig arbeidsinspectie, Nederlandse arbeidsinspectie. En toen had ik ook niet gedacht, om heel eerlijk te zijn, dat ik vond het wel leuk werk.
Ja.
Was wat vrijer. Je toch dicht tegen de maatschappelijke belangen en de politieke belangen en de risico's aan. En je moest wel een beetje tactisch en strategisch opereren om het niet fout te doen. En dat beviel me wel. En ik had in 2015 sowieso iets anders kunnen doen. Maar er was wel behoefte aan, laat ik me zo formuleren, dat ik naar de inspectie leefomgeving en transport ging.
Ja. Oké, okay. In interviews die jij hebt afgegeven over je werk bij inspecties komt vrijwel altijd het thema naar voren van hoe onafhankelijk zijn inspecties nou?
Ja.
En daarin betrek je vrij ferm steeds het standpunt dat de inspectie ook de minister dient. Het onderdeel zijn van een ministerie van inspecties vrij wezenlijk.
Ja.
Je had reden om dat voorst aan te zetten.
Ja. Ja, in de manier waarop ik het vaak zeg. Er zijn veel mensen bij inspectie die denken dat ze van hun eigen zijn. Ik zeg, dat ben je niet. Je bent van de minister. Dat zei ik ook vaak tegen de minister. Ik zeg, wij zijn jouw inspectie. Maar om ons werk goed te kunnen doen, moeten we dat op een bepaalde manier kunnen doen. En dan moet je er niet mee bemoeien.
Ja.
Daar komt het eigenlijk op neer.
Wie idee of jij er vandaan kwam bij medewerkers?
Omdat mensen zich meer verbonden voelen met maatschappelijke belangen en de afstand van zo'n inspectie met zo'n kerndepartement groot is in de bestuurlijke wereld. En ze de treinveiligheid dienen en daar hun ziel en zaligheid in willen stoppen. En dat moet je, daar moet je niet tegen zijn. Dat zij zo denken is prima. Maar ze vallen wel onder mijn verantwoordelijkheid, in de hiërarchische verantwoordelijkheid. Dus ik kan ze wel aansturen. Dat is wel een beetje ingewikkeld. Dat heb ik niet vaak gedaan. Eigenlijk nooit. Maar je kan ook een keer een gesprek voeren. Ik geloof dus als je, en nu ga ik het heel scherp zeggen, als je veel verder af komt staan van de minister, wordt het voor de minister veel makkelijker om je signaal naar zich neer te leggen.
Ja. Zijn er situaties geweest waarin dat aan de orde was? Die je terug kan halen?
Ja. Ik heb als inspecteur-generaal bij Sociale Zaken in 2014 gewaarschuwd dat volgens mij de decentralisatie in het sociaal domein kwetsbaar zouden zijn omdat de gemeenten er niet klaar voor waren. Nou, dat is, die rapportjes moeten naar de Kamer.
Ja.
En dat is naar de Kamer gestuurd en daar heeft nooit iemand iets over gezegd.
Ja.
Hè? En ik geloof niet dat ik het mis had, helaas.
Maar hoe ga je in zo'n situatie om met de minister?
Ja, dat kon je beter, ging vast weer er andersom. Ik geloof niet dat het nou erg op prijs werd gesteld dat ik dat liet horen.
Nee, maar hoe ging je ermee om? Om dat even terug te houden, werd dat informeel wel gesondeerd? Of werd dat,
Nee, ik zeg dan, dat doe ik altijd. Hè, dus ik zeg, nou, dit komt eraan.
Ja.
Dat moet je even weten. Het is geen groot advies, maar we hebben ze gekeken naar. En ik had dit de conclusie is.
Ja.
En En, dan krijg je niet altijd bloemen. Hè?
En als we even het rondje langs de velden maken. Hoe ging je ermee om richting de Kamer? Ik weet, we hebben de Oekase Kok.
Niet, dat deed ik niet. Nee, tenzij de Kamer dat vroeg. Nee, en ik heb wel veel. Niet elke minister was even ruimhartig in het contact met de Kamer laten.
Ja.
Dat klopt.
Ja.
Ja.
En rondje langs de velden verder gaan. Hoe ging je ermee om met eigen medewerkers? Discussie. Wat ging rond de participatie, neem ik aan.
Ja, dan zeggen, nou ja, jongens, dat is is een beetje ons lot, hè?
Ja.
De politieke werkelijkheid gaat even ergens anders heen.
Ja.
Dat klinkt misschien een beetje defensief, maar ik zei dan wel eens, ja, maar niemand zal ooit gezegd hebben dat wij er niet voor gewaarschuwd hebben.
Ja.
En, dat is het laatste wat ik kan doen. Hè?
Ja.
Als ik een andere rol wil hebben, dan moet ik minister worden. Ja. Het laatste wat ik kan zeggen is openbaar zeggen dat ik vind dat het misschien niet verstandig is.
Ja. Maar je had wel een heel sterke drive waarom je het wilde zeggen toen.
Ja, omdat ik als directeur-generaal was ik heb lang gewerkt, zowel in de financiële verhouding als directeur-generaal aan de sociale voorzieningen. En aan de samenhang in de aanpak. En daar zit bij mij wel een drive dat je dat zo goed mogelijk probeert te doen.
Hè? Ja.
En je zag dus in al die rapporten van Inspectie Werk en Inkomen over hoe het ging op het gemeentelijke terrein, dat ze met de bestaande taken eigenlijk nog heel veel ruimte voor verbetering hadden. En als je dat nog veel zwaarder zou maken, dat dat gewoon open vragen zou zijn. En dat had ik ook wel in gesprekken met mensen van de VNG en anderszins ook wel gehoord. Hè. Dat is natuurlijk ook wel een tactiek bij de VNG bij, maar ik dacht, dat gaat niet goed.
Ja.
Dus ja, bedoel je. Je bent er toch, dat die bijstand of die participatiewet.
Juist.
Nou, die heb je natuurlijk wel een waarde, Guido. Dat ik eigenlijk wel geloof dat werken, meedoen in de samenleving meervoudig nuttig is.
Hm? Ja.
Niet alleen om geld te verdienen, maar ook om respect op te halen, et cetera, et cetera. Ja.
Ja.
Ja, dus daar zit wel een drijfveer in.
Ja.
Als je langs de kant wil staan, is prima. Hè? Dus dat moet je maar langs de kant moet staan. Dan moet je wat aan doen, ja.
Als je nou kijkt naar drijfveren, hè? Dus bij jezelf ontdek je die. Die zijn meerdere soorten. Er zit volgens mij ook best een behoedzame man tegenover mij. Die niet zomaar iets doet als hij niet heel goed het speelveld heeft verkend. En daar kijkt hoe de hazen lopen en wat voor wie van belang is. Maar uiteindelijk zeg je wel van, ik heb ook wel degelijk een drijfveer over dat ik vind dat mensen moeten kunnen meedoen.
Zeker.
Dat we er een uiterste inspanning voor moeten doen.
Zeker. Nou ja, ik ben ook bij de bewonersvereniging Aalsmeer geweest, meer keren. Hè? Twee keer. En ja, als je daar dan zelf zit, dan ervaar je wat de overlast van dat vliegen is. Hè? Dat vind ik wel dat je daar iets mee moet, ja. Ja. Kun je niet in het grote economische belang alleen weg laten lopen.
Ja, je hebt heel veel mensen ook moeten mogen aanstellen. Hè? Medewerkers, zowel toen je in alle functies die je hebt gehad. Maar laten we maar eens even die laatste jaren nemen dat je bij de inspectie zat. Heb je daar ook gemerkt dat je stuurde op dit soort drijfveren en capaciteiten van mensen?
Ja, nou ja, dat ligt een klein beetje aan wat je zoekt natuurlijk. Maar ik denk dat ik, ik denk dat ik het altijd wel fijn vind dat het mensen zijn die mensen hun werk kunnen laten doen.
Ja.
Ik heb een hekel aan ego-trippers. Ik ben meer van het underpromise en over deliver dan andersom.
Ja,
de goudzoekers komen toch niet naar de overheid toe. Hè? Het zijn toch mij meestal of publiek belang gedreven of inhoudelijk gedreven mensen.
Ja.
Ik hou wel van nieuwsgierige, creatieve types die meervoudig kunnen kijken. Hè? Ja, wat echt fantastisch. Iemand die bij de inspectie leefomgeving transport hebben we hele droneontwikkeling meegemaakt. Hè? Dus, ik zeg altijd, slaat natuurlijk nergens op, maar omdat je met zo'n drone moet vliegen. Maar als ik inspecteur zou zijn, dan wil ik ook een drone. Hè?
Ja.
Dan heb je gewoon extra ogen. Hè?
Ja.
En ik kan dus zelf niet begrijpen. Hè? Je zal weginspecteur zijn of wat dan ook, dat je niet een drone wil hebben. Want dan ga je gewoon langs de kant van de weg zitten. Je gaat gewoon vliegen. En dan denk je, dat is interessant. Hè?
Ja.
In plaats van dat je auto's stil gaat zetten. Ja. En dat je op zo'n tank moet klimmen. En zo. En denk, nou, vlieg er even overheen, maak een fotootje en je bent klaar. Denk dan.
Ja.
Dus dat zegt veel. Er was iemand die kreeg een gratificatie. En die had dus van zijn eigen geld een drone gekocht. En is ermee gaan experimenteren in de organisatie. Ja. Dat vind ik geweldig.
Ja.
Dat vind ik geweldig. Dus mensen die in hun situatie ergens iets vandaan halen en het probeert te veranderen en te verbeteren. Dat vind ik wel. Mensen die dat tegenhouden, daar heb ik een bloedidoot aan. Daar kan ik niet tegen. Er zit in mijn allergie zo.
Ja. Dus die nieuwsgierigheid wil jij ook wel terug zien. We naderen het einde van dit gesprek. Ja. We hebben het veel gehad over die nieuwsgierigheid en wat jou beweegt om eigenlijk net als een drone voortdurend wel ook goed te kunnen monitoren wat speelt en hoe speel je daarop in, hoe verstaan we dat, wat kan wel. Daarbij is ook nodig naar voren komen over wat je bereikt. Zijn er ook, als je terugblikt, dingen waarvan je zegt, nee, dat heb ik niet bereikt. Jammer. Of waarvan je zegt, zou ik nu nog wel mijn tanden in willen zetten?
Nou, wat ik ga er wel, er wordt veel gesproken over ontkokend benaderen en integraal benaderen. En ik denk dat met al die verschillende disciplines wel erg ambitieus is. Maar wat ik echt wel jammer vind en waar ik niet verder mee ben gekomen is met het bij elkaar leggen van allerlei voorzieningen, zodat mensen uiteindelijk niet afhankelijk van de staat worden. Het eerder in de gaten hebben dat dingen fout lopen en dat op elkaar afstemmen. En dat het dan niet lukt. Ik heb een gemeente gehad waar ik dus niet voor elkaar kreeg dat ze het budget van de bijstand naar welzijn ging over om allochtone vrouwen aan het werk te krijgen. Dus je had de directie werk en inkomen, die kreeg dus geld van sociale zaken. En je had het werken van niet werkende allochtone vrouwen. En ik dacht heel erg, als we allochtone vrouwen aan het werk krijgen, dan vervolgt er wel meer. Hè? En dat zat bij de welzijnsdirectie. En die gemeente kreeg het niet voor elkaar om geld van die werkdirectie naar zo'n project te krijgen. Hè? Als voorbeeld. En dat heb ik niet gebogen gekregen. Leven lang ontwikkelen, leven lang leren. En lang staat dat dan nou niet op de agenda. Hè? We hebben met projectdirectie voor gemaakt, samen met OCW. Je loopt altijd niet bij OCW, maar tegen de onbegrensde institutionele onmogelijkheden aan. Hè? Dat is dat nog steeds dat je niet door die oormerken heen kan kijken. Ik ben lid van de Raad van Toezicht van de GGZ-instelling. Wat daar een geldstroom aan eigen verantwoording. Het zijn dus we kijken naar de mens als alleen maar vanuit het paradigma. Hij heeft ziekte A. Ja. In plaats van er heb hier een mens. En er is iets meer mee aan de hand. En die gaan we nu proberen vooruit te helpen. En dat eigenlijk dat denken vanuit de sociale vernieuwing. Dat je die dingen bij elkaar brengt. En je zegt het gaat niet om één ding. Ik weet niet of ik daar verder had kunnen komen, maar dat vind ik echt ingewikkeld. En het andere wat ik ook nog wel ingewikkeld vind, is dat we hebben wel grote stappen gemaakt bij de inspectie leefomgeving en transport, maar dat je naar die transportmodaliteiten ook kijkt vanuit de leefomgeving. Dat je dus niet alleen maar de veiligheidselementen hebt, maar dat je ook leefomgevingselementen in één keer bij elkaar pakt. Zo kijken we naar transport. Ja, daar zou ik mijn tanden nog wel in kunnen zetten. Ja, het is... Als je naar me kijkt, dan geloof je dat ook nog wel, denk ik. Dat er energie op zit. Ja. Dat heeft me altijd... Ik kon niet goed voetballen, maar ik heb het graag gedaan en veel gedaan. En ik had enorm de pest aan als mensen niet meewerken. Ja. Als je niet in je team belang speelt. Ja. En zo heb ik eigenlijk naar alle dingen gekeken. Kom, hoe gaan we nou iemand vooruit helpen?
Ja. Goed. Dankjewel, Jan van der Bos. We spraken over dingen bij elkaar brengen, volgens mij. Daar zit een enorme kwaliteit in de ambtelijke dienst. En daar heb je enkele heel bijzondere voorbeelden van gegeven die je tot nadenken stemmen en misschien wel vooral tot doen. Dankjewel.
Ik hoop het. Dankjewel.
Wil je meer afleveringen beluisteren of videofragmenten bekijken? Ga dan naar detopkijktom.nl.